Welkom bij de Gemeentemaand podcast. In een reeks van 5 afleveringen gaan de specialisten van Ten Holte Noordam Advocaten samen met gesprekspartners uit de praktijk in op 5 verschillende thema's die relevant zijn voor gemeenteambtenaren. De thema's die aan bod komen in de afleveringen zijn privacy, het motiveren van besluiten, schaarse rechten, planologische medewerking en tot slot evident privaatrechtelijke belemmeringen. In deze eerste aflevering ga ik, Corine de Hulst, in gesprek met Raymond Wiekeraad, privacy officer bij de BAR-organisatie, over actuele privacy-onderwerpen. Ik zal eerst mijzelf introduceren en vertellen waar deze podcast over gaat. Nou, ikzelf ben Corine de Hulst. Ik hou me al geruime tijd bezig met het privacyrecht. Ik heb ook een achtergrond in het wat bredere informatierecht. Ik werk sinds 2 jaar bij Ten Holte Noordam Advocaten, als privacyrechtadvocaat. En hou mij daarnaast ook bezig met wat breder het ondernemingsrecht en contractenrecht. Veel werken wij voor overheidsinstellingen. En vandaar dat ik deze gemeentemaand podcast graag aangrijp om eens wat dieper in te gaan op relevante privacy thema's. De thema's die aan bod zullen komen zijn de rol van de privacy officer binnen een organisatie. Nou, Raymond, gezien jouw functie denk ik dat jij daar heel veel over kan vertellen.
Moet lukken.
Vervolgens zullen wij het hebben over volgens mij ook wel de uitdaging voor iedere organisatie. Namelijk het creëren van privacybewustzijn bij werknemers. Wellicht komen we nog tot een aantal specifieke tips en tricks om dit ook ten tijde van het coronavirus op peil te houden. En als laatste zullen wij nog ingaan op actuele jurisprudentie en eventueel wat trends als de tijd het dus toelaat. Nou, Raymond, dan wil ik graag het woord aan jou geven.
Ja, oké. Mijn naam is dus Raymond Wiekeraad. Ik ben werkzaam bij de BAR-organisatie. Dat is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeente Barendrecht, Alphenswaard en Ridderkerk. En ik ben daar werkzaam als privacy officer. Daarvoor was ik werkzaam daar als gewoon algemeen juridisch adviseur. Dus ik ben jurist van achtergrond. Lang gewoon heel algemene zaken gedaan. Ik zeg altijd heel breed, als je juridisch adviseur bij een gemeente, adviseer je over gras tot grondrecht. En ja, in het hele privacygebeuren ben ik gerold op een gegeven moment in de aanloop naar 25 mei 2018. En ben ik op een gegeven moment privacy officer geworden toen die rol vrij kwam binnen mijn organisatie. En dus ik hou me al met dit soort vraagstukken bezig, eigenlijk al vanaf het moment dat ik privacy officer ben. Dat is in mei 2018 ook echt precies gebeurd. En daarvoor had je incidenteel wel eens zaken die daar verband mee hielden. Van het beschermd persoonsgegevens, wijzigingsverzoek en dat soort dingen. Dus dat is een beetje waar ik vandaan kom.
Ja, precies. Dus jij hield je eigenlijk al geruime tijd wel ermee bezig. Maar natuurlijk toen in mei 2018 de AVG van kracht werd, toen moest natuurlijk iedereen er echt aan gaan geloven. En toen hebben jullie de rol ook wat meer geformaliseerd, als ik het goed begrijp.
Ja, precies.
En dat houdt ook in dat de BAR-organisatie natuurlijk een functionaris gegevensbescherming heeft aangesteld. En jouw rol als privacy officer is daar denk ik voor een groot deel ondersteunend aan. Kan jij wat meer vertellen over hoe jouw rol als privacy officer zich verhoudt tot die van de functionaris gegevensbescherming?
Ja, die rol die ik heb als privacy officer is eigenlijk inhoudelijk gelijk aan die van de FG. Ik zorg op dagdagelijkse basis voor advisering binnen de organisatie. Informatieverstrekking over AVG-vraagstukken. Ik ben anders dan de FG, uiteraard. Ik ben niet onafhankelijk. In ieder geval niet ook door de wet beschermd onafhankelijk. En dat is eigenlijk het verschil tussen mijn eigen rol en die van de FG. En wij hebben intern ook zo die afspraak gemaakt. De FG is op dagdagelijkse basis mijn sparringspartner. En hij zal naar voren stappen op het moment dat hij dat, naar aanleiding van signalen die ik geef, noodzakelijk acht. Hij zal zich met name bezighouden ook de controlerende taak die bij een FG zit. Maar de dagdagelijkse AVG-praktijk en privacypraktijk is voor mijn rol, privacy officer.
Ja, leuk. Ja, het is volgens mij voor veel gemeentes en overheidsinstellingen best een normale situatie om de FG helemaal even, ik noem het even bovenaan, te hebben. En dan één of soms ook nog wel eens meerdere privacy officers die hem ondersteunen. Mm-hmm. En ik denk wel dat dus het kaderen van die taken, dat altijd wel een uitdaging blijft. Want dat is eigenlijk precies wat jij net zegt, de functionaris gegevensbescherming, ook wel FG zoals we het zo snel noemen, die heeft natuurlijk echt een wettelijk verankerde positie. Dus die onafhankelijkheid is daar erg belangrijk in. De FG rapporteert aan het hoogste management, de hoogste leidinggevende. En moet ook vooral kritisch zijn op het privacybeleid wat bijvoorbeeld de gemeente opstelt en de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dus het is super interessant natuurlijk voor jou om in dat speelveld te begeven. Ja. En is jouw rol als privacy officer, is dat vastgelegd in bijvoorbeeld een privacybeleid of een bepaald protocol?
Ja, de rol, de functie wordt wel benoemd in het privacybeleid. Maar daar wordt niet in zoverre een omschrijving gegeven van wat de privacy officer dan doet. Of wat die van mag. De rol wordt in diverse beleidsstukken nader benoemd. Maar er zit niet echt een hele, hele duidelijke, geformaliseerde kader zit er omheen. En nee. Dat hebben we uiteindelijk aftastend. Hebben we dat wel met de FG hebben we dat bepaald. Maar dat is niet heel erg klaar, helder en formeel vastgelegd. Het werkt overigens wel prima op deze manier hoor. Want die FG die is bij ons is voor een beperkte tijd ingehuurd. We zijn best een heel aardig omvangrijke organisatie, met over 3 gemeenten werken. 1400 mensen hebben wij rondlopen bij de organisatie. En uiteindelijk, ja, dat heeft natuurlijk iedere gemeente. Er zijn honderden processen waarbinnen persoonsgegevens worden verwerkt. Dus de taak die een FG heeft, als die alleen maar de tijd zou hebben waarvoor die ingehuurd is, en dat die al die taken zou moeten gaan uitvoeren, ja, dat is onmenselijk, dat is niet te doen.
Het is een enorme klus. Ja.
Ja, het is een gigantische klus. En op deze manier hebben wij dat informeel dat geregeld. En informeel hebben wij die taak hebben wij verdeeld. En dat werkt in de praktijk. Werkt dat eigenlijk wel prima.
Nee, zeker. Nee, en vooral als je natuurlijk die splitsing maakt, dat dus de FG wel echt die toezichthoudende rol houdt. Want dat is natuurlijk bij uitstek waarvoor die onafhankelijkheid nodig heeft. Ja, en natuurlijk zal het voor jou ook altijd nog wel een beetje aankijken hoe het gaat en soms ook nog wel eens manoeuvreren tussen inderdaad dan het uitoefenen van sommige taken die de FG bij jou heeft neergelegd en de wensen van natuurlijk een organisatie. Maar goed, ik kan me voorstellen dat eigenlijk bij de meeste rollen wel meespeelt. Maar het klinkt in ieder geval alsof jullie het goed hebben verankerd. Dus dat is heel positief. Hey, en om dan maar gelijk over te gaan op het tweede thema. De functionaris gegevensbescherming heeft natuurlijk, als je kijkt naar zijn wettelijke takenpakket, valt daar dus een stukje opleiding en privacybewustzijn valt daaronder. Ik heb van jou al eerder begrepen dat jij je ook best wel bezighoudt met hoe kan ik nu binnen de BAR-organisatie ervoor zorgen dat mensen op de hoogte blijven van privacy, van het privacybeleid natuurlijk wat er is uitgezet, en dat ze ook echt bewust blijven van dus de bescherming en beveiliging van privacy. We kennen natuurlijk allemaal de voorbeelden van datalekken van het per ongeluk uploaden van documenten, maar ook een cc'tje in plaats van een bcc'tje. Ja. En zo zijn er nog meer voorbeelden. Wij als advocatenkantoor als Ten Olde Noordam krijgen ook geregeld verzoeken over presentaties. En dan met name over dat creëren van dat privacybewustzijn. En dat kan op specifieke thema's. Dus bijvoorbeeld kan je eens een bewustzijnspresentatie geven over datalekken. Maar ook over het uitvoeren van rechten van betrokkenen, wat vooral ook nog wel eens een uitdaging blijft. En ook wel eens over de rol van de FG. Hoe doe jij dat nou binnen de organisatie? Hoor, zorg je nou dat mensen echt wel privacybewust blijven?
Nou, hoe wij dat doen, ik kan hooguit iets zeggen over hoe ik dat probeer. dat heeft er alles mee te maken met de uitzonderlijke situatie waarin we nu al sinds maart zitten. Dat je als organisatie niet meer fysiek bij elkaar zit. Dat geeft een extra hindernis. Daarnaast is het altijd een hindernis om het onderwerp privacy en gegevensbeschermingsrechten voor het voetlicht te brengen. Omdat het onderwerp, zo heb ik eigenlijk proefondervindelijk bemerkt, het is juridisch waanzinnig interessant, maar het is voor een gemiddelde medewerker is het allesbehalve sexy. En dat maakt het erg lastig soms om daar bewust bewustzijn over het mee te creëren of over te creëren. Nou, doen we daar uiteraard ook wel pogingen toe, want ik gaf net al aan van het is de rol van de FG om ervoor te zorgen dat er een voorlichting moet gegeven worden binnen de organisatie. Nou, dat doe ik zelf ook. Ik heb toevallig afgelopen maandag nog bij onze informatiemanagement adviseurs nog de privacy quiz gespeeld, die in aangepaste vorm gebaseerd is op de quiz die de VNG ter beschikking heeft gesteld om bewustzijn.
Nou, leuk.
Dus ik zeg wat te vergroten. Ik heb dat een week of drie geleden, of vier geleden alweer, heb ik dat nog gedaan voor een groep secretaresses binnen de barorganisatie, dus secretarieel medewerkers, die eveneens toegespitst op die doelgroep zoveel mogelijk casussen met hen te bespreken. En het voor hen zo tastbaar mogelijk te maken van waar dat dilemma's zitten en waar dat de uitdagingen zitten. Daarnaast proberen we altijd zo effectief mogelijk te communiceren door alleen te communiceren met de organisatie op het moment dat er iets is of er een aanleiding toe is waar de organisatie ook iets aan heeft. Bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld een hele bijzondere uitspraak is of een grensverleggende uitspraak is van de rechter of dat nou op Europees niveau of nationaal niveau is. Als die aanleiding er is, dan gaan we daarover communiceren, maar dan nog moet je altijd bedenken voor jezelf hoe je dat op een toegankelijke wijze weet te presenteren. Dat heeft er nogmaals mee te maken dat het onderwerp niet sexy is, maar ook de context waarin het onderwerp vaak speelt, juridisch waanzinnig uitdagend is en heel tof, zo durf ik dat wel te zeggen, maar ook niet voor iedereen even behapbaar. Een heel groot deel hele privacy gebeuren, ziet natuurlijk op geautomatiseerde verwerkingen. En als je het hebt over geautomatiseerde verwerkingen, dan heb je het over geautomatiseerde systemen vaak. En dan zit je al heel snel op het gebied van ICT-recht. En dat is een vind ik nog steeds een geweldig interessant juridisch speelveld, een juridisch onderwerp. Maar ik kan me eigenlijk zo indenken, op het moment dat je daar niet dagelijks mee bezig bent, dat het wel ook wel heel abstract een abstract geheel is. En ja, dat maakt het wel wat lastiger om daar een goed en coherent verhaal bij te bedenken. En ook om daar op een pakkende manier over te corresponderen. Nou, moet ik ook wel zeggen, we hebben uiteraard, net als iedere andere organisatie, hebben wij een intranet. Daar zet je dan dat soort berichten op het moment dat daadwerkelijk iets interessant is voor alle collega's. Maar daarnaast maak ik ook bijvoorbeeld, ik ben ingebed gewoon nog steeds in een team van juristen binnen de organisatie. We hebben een eigen nieuwsbrief, nou, daar schrijf ik dan een kolompje in op het moment dat ik iets zie wat mij opvalt. En dat kan over van alles en op het gaan, maar dat gaat natuurlijk ook vaak over privacy vraagstukken. Je probeert zo actief mogelijk je eigen collega's erbij te betrekken, dus je directe juristencollega's. Op het moment dat je iets ziet van geweest, jongens, hou daar rekening mee. En zorg ervoor dat dat terechtkomt bij de organisatie. En je probeert uiteraard te bedenken van wie nou eigenlijk jouw targets zijn binnen een grote organisatie als de onze. Omdat als er bijvoorbeeld een uitspraak is geweest over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens binnen een keten van verwerkers. Om maar zij staat, dan heb ik het natuurlijk ook over de welbekende ID-fashion. Uitspraak van de justitie. Dan is dat juridisch hartstikke interessant, maar het is niet interessant voor iedere medewerker. Dus dan probeer je wel bewust een target te bedenken van bij wie kan je dat verhaal nou kwijt, dat het ook daadwerkelijk blijft hangen bij die medewerker of bij die groep van medewerkers. Dus op die wijze probeer ik wel zoveel mogelijk aan te sluiten op wat de behoefte is en wat je uiteindelijk ook aan informatie kwijt kan bij een.
Het is inderdaad goed om te onthouden, als ik zelf ook die presentaties geef, dat het enthousiasme wat ik voel voor privacy, dat bij lange na niet bij iedereen terugkomt. Ja. En dat het gevoel ook zeker tegenovergestelde kan zijn natuurlijk. Want het is inderdaad, zoals jij zegt, voor heel veel mensen komt het er eigenlijk gewoon even bij. Ja. Het is ook niet altijd even tastbaar. Ik denk dat het in ieder geval in gemeenteland helpt dat gemeentes natuurlijk onder de aandacht staan bij de autoriteit persoonsgegevens en dat ze haar daar ook haar, toezicht heeft aangescherpt. Ja. Maar goed, inderdaad, het is echt zeker niet bij iedereen tastbaar. Maar als ik jou zo hoor, dan heb je eigenlijk al best wel wat concrete tips gegeven voor de luisteraars. Want allereerst kies specifieke thema's. Ja. Er zijn genoeg actualiteiten die natuurlijk aanleiding geven voor echt wel een wat leukere, meer praktisch toepasbare verhaal of presentatie. Nou, het gebruiken van communicatiekanalen benoem jij. Dus het intranet plus columns in de nieuwsbrief. Maar met name ook dus je directe collega's inschakelen. Nou, dat vind ik hele goede tips ook voor de luisteraars. Ja. En daar kunnen ze hopelijk wel mee.
Ja, exact. En ik probeer ook wel te benadrukken dat je echt moet aansluiten op de belevingswereld van degene aan wie je dat verhaal vertelt. Dus als ik dan bijvoorbeeld zo'n presentatie hou voor secretariële medewerkers. Dan ga je het hebben over vraagstukken rondom planning en dat soort dingen van vergaderingen. Wat mag je wel in een agenda zetten? Wat mag je in een agenda zetten? Is dat bloemetje naar je collega nog wel toegestaan? Dat soort praktische zaken. Maar heb ik het dan bijvoorbeeld over die presentatie of zo'n quiz bij die medewerkers van informatiemanagement? Dan ga je bijvoorbeeld een vraagstuk of een quizvraag ga je introduceren. Wat gaat bijvoorbeeld over het gebruik van redundante servers? Of dat wel in lijn is met het beginsel van beperkte gegevensverwerking of verwerkingsbeperking, wat in artikel 5 is verwoord van de aangegeven. Dus daar, je moet zoveel mogelijk in die belevingswereld moet je gaan zitten om het in ieder geval zo tastbaar mogelijk te maken. En als je een onderwerp aansnijdt, probeer ik er ook altijd wel een beetje een narratief te vinden wat ook iets voor die luisteraar tastbaar maakt. Om daar in ieder geval zoveel mogelijk op te gaan zitten. Want dan beklijft zo'n verhaal. En dan beklijft iets wat uiteindelijk later voor je organisatie een probleem kan blijken of worden.
Zeker. Nou, en dat is ook exact, denk ik, wat het leuk maakt. Althans, dat vind ik. Dat je bent natuurlijk heel erg bezig met het privacy. Maar ook heel erg met communicatie. En hoe brengen we het over? Hoe zorgen we dat mensen er ook echt iets van onthouden en echt iets van opsteken? Want dat is uiteindelijk het doel van je presentatie. Ja, hey, en je zegt net iets over de verwerkingsbeperking. En dat ga ik aangrijpen als een heel mooi bruggetje naar ons laatste thema. Want volgens mij heb jij het daarmee over doelbinding. Klopt dat? Of heb jij doe jij ergens anders op?
Nee, ik doelde op de beperking die, of de opslagbeperking moet ik zeggen. Dat je maar een x-aantal persoonsgegevens zo beperkt mogelijk moet opslaan. Uiteraard heeft dat ook met het doel te maken uiteindelijk. Want ik snap het bruggetje waar je naartoe gaat.
Nee, precies. Nee. Oké, dat is de opslagbeperking. Nou, die helemaal mee eens. En in datzelfde artikel 5 staat inderdaad ook de doelbinding. En dat brengt ons dus inderdaad op naar het laatste thema. Want afgelopen 30 september deed de Raad van State nog een leuke uitspraak. Ik zal even kort vertellen waar die uitspraak over ging. Nou, in 2013 werd in het kader van de integrale aanpak van malafide hondenhandel door de politie een zogenoemde pre-weegdocument opgesteld. Nou, dat is een document, daarin zijn gegevens van hondenhandelaren opgenomen op basis van waarvan nader onderzoek werd ingesteld naar die hondenhandelaren. Deze persoonsgegevens van die hondenhandelaren werden in een draaiboek gedeeld met verschillende instanties in het kader van een landelijke handhavingsdag. Nou, twee handelaren waren het niet eens met de verwerking van die persoonsgegevens. Die zijn vervolgens een civiele schadeprocedure gestart tegen de gemeente Bladel, onder andere. Omdat zij vonden dat de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt in het pre-weegdocument en in het draaiboek. En zij deden een verwijderingsverzoek bij de gemeente Bladel om die persoonsgegevens te laten verwijderen uit die documenten. Nou, dat is uiteindelijk ook uitgemond in een bestuursrechtelijke procedure die dus uiteindelijk bij de Raad van State voorkwam. En dat is ook de procedure waar ik het nu over heb. Wat dus in essentie ging over een verzoek tot verwijderen van persoonsgegevens. Nou, de gemeente Bladel heeft uiteindelijk geen bezwaar gemaakt tegen het wissen van persoonsgegevens in dat pre-weegdocument en het draaiboek van één van die verzoekers. Maar wel tegen de gegevens van de andere handelaar, omdat zij dus die, omdat gemeente Bladel die gegevens nog nodig achtte voor de civiele schadeprocedure. En uiteindelijk baseerde de gemeente Bladel haar verweer op de stellingen dat in dit kader een verdere verwerking betrof. Nou, en dan hebben we het dus over doelbinding. In principe mag je persoonsgegevens alleen verwerken voor één bepaald doeleinde. En zijn onder specifieke uitzonderingen, omstandigheden, is het toegestaan om persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doeleinde. Maar dat kan alleen als dat doeleinde, dat tweede doeleinde, verenigbaar is met dat aanvankelijke eerste doeleinde. Nou goed, de gemeente Bladel ging vervolgens alleen in op de verenigbaarheid tussen de verwerking van persoonsgegevens in de verschillende procedures. Dus in die civiele schadeprocedure en in die tweede bestuursrechtelijke procedure. Nou, uiteindelijk was de conclusie van de Raad van State dat het onvoldoende was. En dat kwam met name ook omdat, volgens mij in ieder geval, dat aanvankelijke doeleinde, namelijk die integrale aanpak van malafide hondenhandel, niet werd genoemd. En jij hebt volgens mij ook die uitspraak kunnen lezen. Heb jij daar nog iets over op te merken, Raymond?
Ja, in zoverre dat ik de gevolgde redenering van de Raad van State niet helemaal goed begrijp. En dat ik ook eigenlijk de processtrategie van de gemeente in dit geval niet zo heel goed begrijp. Omdat ze op een gegeven moment...
Nee, ben ik met jou eens.
Hebben ze de grondslag van artikel 6, wat ze in eerste instantie hadden aangehouden, artikel 6 eerste lid aanheffen en onder E, die hebben ze verlaten. Daarvan hebben ze gezegd, nou, daarvan was geen sprake van. En zijn ze vervolgens op artikel 6, lid 4 gaan zitten. En ja, ik begrijp eerlijk gezegd niet zo heel goed waarom ze daarvoor gekozen hebben. Want in eerste instantie hadden ze ook nog een beoordeling gedaan in het kader van artikel 17, derde lid.
En ja, precies.
Dat was volgens mij een veel betere grondslag, omdat artikel 17, lid 3 uitgaat van een opheffing van de verplichting om met gezwinde spoed te zorgen voor wissing van persoonsgegevens op het moment dat jij een wettelijke verplichting hebt om persoonsgegevens nog verder te verwerken. En die wettelijke grondslag daarvoor hebben wij doorgaans als overheid op grond van het bepaalde van de archiefwet. En omdat de AVG natuurlijk zelf geen bewaartermijnen hanteert of aangeeft of vaststelt, moet je daarop altijd varen op datgene wat de nationale wetgeving aangeeft.
Ja.
En ja, onze wetgeving is gewoon heel erg duidelijk. Op het moment dat jij een archiefbescheid hebt of een stuk hebt wat als archiefbescheid moet worden gekwalificeerd, dan ben je gewoon verplicht om dat in een geordende wijze te bewaren. En dat moet je bewaren op conform de daarvoor vastgestelde termijnen. Die zijn vastgesteld in het zogenaamde selectie- en vernietigingsbesluit voor gemeenten. Wat laatstelijk volgens mij in januari nog een keertje is vastgesteld voor alle gemeenten in Nederland door de minister. Dus ik begrijp niet zo goed waarom de gemeente dat heeft gedaan. Ik ben wel blij dat de Raad van State nu uiteindelijk iets hierover heeft gezegd. En de verlengde verwerking, of de noemen ze dat, secundaire verwerking in deze uitspraak.
Ja, precies.
Dat ze daar het een en ander over hebben gezegd. Dat de Raad van State dat netjes in een motiveringscriterium heeft gegoten. Maar tegelijkertijd begrijp ik ook niet helemaal goed van waarom de Raad van State over een bepaald zinsdeeltje is gestapt wat in de aanhef van lid 4 van artikel 6 staat. En omdat de gronden die daaronder worden genoemd in dat artikel lid, de A tot en met E van lid 4, alleen van toepassing zijn wanneer de verwerking voor een ander doel plaatsvindt, maar die verwerking niet berust op toestemming van de betrokkenen of een lidstatelijke bepaling, die noodzakelijk is in een democratische samenleving en evenredig maatregel vormt, waarvan je doorgaat je doorgaans aan mag nemen dat daar sprake van is. Op het moment dat de wetgever daar een uitspraak over heeft gedaan, of in ieder geval heeft bepaald dat jij een bepaalde taak moet uitvoeren. Dat de Raad van State daar overheen is gestapt, over dat stukje zin. Want ze kijken eigenlijk alleen maar naar die A, B, C, D en E varianten die aangegeven zijn. Terwijl over dat eerste stukje eigenlijk is overheen is gesprongen. En ik kan mij zo voorstellen dat de gemeente deelnam aan die integrale handhavingsactie die plaats moest vinden. Mm-hmm. Dat zullen ze niet zomaar via Jan Joker hebben gedaan, denk ik zo. Maar daar zal een wettelijke grondslag iets van een wettelijke taak aan te grondslag. Dat kan ofwel een heel algemene wettelijke taak zijn geweest, of een hele specifieke taak in het kader van de algemene plaatselijke verordening. Weet ik niet, dat maakt de uitspraak in ieder geval niet meteen duidelijk. Of je zou zelfs nog kunnen zeggen dat dat gebaseerd is op de taken die de burgemeester heeft in het kader van de wet dieren. Want daar zijn ook specifieke taken zijn er opgenomen voor dat specifieke gemeentelijke orgaan. Maar dat moet iets aan de grondslag hebben gelegen. Dus ik volg in die zin, kan ik niet helemaal goed begrijpen waar de Raad van State nu precies het oordeel helemaal op gebaseerd heeft. En dan begrijp ik natuurlijk ook wel dat de rechter acteert op datgene wat aan beroepsgrond is aangetrokken en is aangedragen. Maar
ja.
Vind ik het een beetje een lastige uitspraak om te duiden.
Nee, nou, in ieder geval goed dat je inderdaad noemt dat er wel bepaalde duiding is gegeven over die strikte toetsing van de verdere verwerking en dat daar een kader voor is geschetst. Want ik denk dat wel weer wat houvast biedt, in ieder geval voor in de toekomst. Maar ik ben het helemaal met jou eens dat er echt wel wat haken en ogen zitten aan deze uitspraak. En dat ze inderdaad waarschijnlijk echt alleen strikt zijn uitgegaan van die beroepsgronden. Want als je het zo bekijkt, zegt de Raad van State ook in de uitspraak bijna helemaal dat ze een beroep op artikel 17 en dan dat derde lid, namelijk een uitzondering op de verplichting tot het wissen van persoonsgegevens wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, dat die van toepassing zou zijn geweest. Alleen omdat de gemeente Bladel vervolgens die grondslag hangende hoge beroep heeft losgelaten. En dus is verder gegaan op dat secundaire gebruik. Stapt ze daar vervolgens overheen en gaat ze dus in op dat secundaire gebruik. En dat is natuurlijk, ik weet ook niet wat daar vanuit de gemeente over gezegd is. Want dat is echt heel opvallend. Want eigenlijk zegt ze, je bent er al. Ja. Maar goed, toch niet. Want jullie hebben gewisseld, dus we gaan verder op het andere. En nu wordt het eigenlijk gewoon geoordeeld dat het onvoldoende onderbouwd is. En wordt er volgens mijn inziens ook misschien wel aan de zijde van de gemeente, maar dat kan je natuurlijk niet met zekerheid zeggen, gewoon een foutje gemaakt door ook helemaal niet in te gaan op dat aanvankelijke doeleinde, die integrale aanpak van de malafide hondenhandel, maar alleen in te gaan op dus dat tweede en dat derde gebruik van die persoonsgegevens, of althans dat secundaire gebruik. Dus ik begrijp op zich wel waarom de raad misschien niet tot een ander oordeel heeft kunnen komen, maar ze stappen wel over heel veel dingen heen. En ook wat jij zegt inderdaad over die eerste zinsnede van dat vierde lid van artikel 6, daar stappen ze ook overheen.
De week na die uitspraak waar we het nu over hebben, namelijk op 14 oktober in een zaak jegens de gemeente Eindhoven, diezelfde Raad van State bij een gemeente die zich wel beriep op bepaalde in artikel 17 lid 3, het belang van die archiefwet inderdaad heeft ondersteund, heeft onderstreept. Want daar ging het om bijvoorbeeld bankgegevens die bewaard waren in het kader van de uitoefening van een taak op grond van de participatiewet. En daarvan wilde ook iemand dat gewist werd. En daarvan heeft de Raad van State gezegd, ja maar hoe is even, die bankgegevens die zijn verzameld in het kader van de uitoefening van die wettelijke taak. Daarmee zijn het archief bescheiden en het selectie- en knietjesbesluit voor gemeente zegt dat je dat dan voor een bepaalde termijn moet bewaren. Dus kan het niet zomaar worden gewist. Dus als die gemeente Bladel in dit geval vast had gehouden aan zijn eerste uitgangspunt, dat dat niet zomaar gewist kon worden. Ofwel omdat dat sprake was van die rechtsvordering die gesteld moet worden, ofwel omdat sprake was van een archiefverplichting. dan was er eigenlijk niks aan de hand geweest voor ze. En had het hoge beroep in deze zaak ook wel waarschijnlijk ongegrond geweest, schat ik zomaar in.
Precies. Ja. Hey, als ik het eigenlijk zo hoor, is het misschien nog wel een belangrijkere les voor alle overheidsinstellingen. Is om nou echt specifiek en goed te kijken naar artikel 17, dit drinkpijnverwijderingverzoek. Want daar staan echt wel voldoende redenen in om zo'n verwijderingsverzoek dus niet te honoreren. Als dat dus ook ergens voor nodig is. En daarmee wilde ik eigenlijk ook gelijk tot het einde van deze podcast komen. Want we zijn inmiddels alweer eventjes bezig. En wil ik jou echt hartelijk bedanken voor je medewerking, Raymond, en voor dit leuke gesprek.